From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 189ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor van leden uit de ringen in Provo in de staat Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, we heten u welkom in de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 189ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen allen die hier aanwezig zijn of die deze bijeenkomst op de televisie, radio of het internet volgen. Wij verwelkomen ook allen die deze bijeenkomst in een van de ringgebouwen verspreid over de wereld bijwonen, waar de conferentie via het satellietsysteem kan worden gevolgd. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor van leden uit ringen in het gebied rond Provo in de staat Utah, met Jim Kaysen als dirigent en Joseph Peoples aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met The Lord is My Light. Daarna wordt het openingsgebed uitgesproken door ouderling Matthew L. Carpenter van de 70.
Yeah. Onze geliefde Hemelse Vader, we houden van U. En we houden van Uw Zoon, onze Verlosser. We danken U voor die prachtige muziek, voor de engelen die we voelen dat ze hier zijn. We zijn dankbaar om hier bij elkaar te zijn voor deze conferentiebijeenkomst. Hemelse Vader, we vragen dat de Heilige Geest overvloedig aanwezig mag zijn. Dat zij die tot ons zullen spreken en ieder die luistert, boodschappen van eeuwige waarheden diep in ons hart mogen ontvangen. Dat we betere volgelingen van U en Uw Zoon mogen worden. Dat is het verlangen van ons hart. Daar bidden we om in de naam van Uw Zoon Jezus Christus. Amen.
President Henry B. Eyring stelt nu de algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene functionarissen van de kerk ter steunverlening voor.
Broeders en zusters, wij stellen voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Dallin Harris Oaks als eerste raadgever in het eerste presidium en Henry Benyon Eyring als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor Dallin H. Oaks steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en M. Russell Ballard als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de volgende leden van het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Oegdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett B. Hong en Ulises Suarez. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende ouderlingen met dank voor hun toegewijde werk als algemeen zeventiger te ontheffen. Wilford W. Anderson, Kim B. Clark, Lawrence A. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Halleck, Donald L. Hallstrom, Stephen A. Snow en Larry Y. Wilson. En ze de status van emeritus algemeen autoriteit te verlenen. Wie deze broeders en hun familieleden wil bedanken voor het uitstekende werk dat ze hebben verricht, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders uit hun functie van gebiedszeventiger te ontheffen. Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Alain L. Allard, Omar A. Alvarez, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Alei K. Auna Jr., Grant C. Bennett, Michael H. Born, Romulo V. Cabrera, Wilson B. Calderon, Hernando Camargo, José C. F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Zeno Zhao, Robert J. Dudfield, J. Kevin Entz, Meliula M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Mauricio G. Gonzaga, Leonard Greer, José L. Isaguirre, Tae Gul Yong, Sergio L. Rosnowski, Milan F. Kuntz, Brian R. Larson, G. Kenneth Lee, Jaldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Kumbulani Mletse, Dale H. Monk, Norman R. Nemro, Utaka Onda, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco, Gennady N. Potvodov, Abraham A. Guerrero, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco Y. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, C. Walter Trevino, Sake Tekuofu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva en Leonard Wu. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als gebiedzeventigers. Michael J. Carter, Alfred Kiungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen en Yotua Tune. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedzeventigers en algemene functionarissen van de kerk die nu in functie zijn steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wie tegen één of meerdere voorstellen heeft gestemd, kan contact met zijn ringpresident opnemen. Broeders en zusters, wij waarderen uw voortdurende geloof en gebeden voor de leiders van de kerk.
Het koor zingt nu Sweet is the Work. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling David A. Bednar van het koor om de 12 apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Ruben W. Ayo van de 70. Vervolgens spreken onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, en ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen ons toe.
Thank you. Ik bid dat de Heilige Geest ons zal bijstaan terwijl we samen aanbidden en ons verheugen. Ouderling Boyd K. Packer sprak in april 1976 op de algemene conferentie in het bijzonder de jongeren van de kerk toe. In zijn klassieke toespraak Geestelijke Krokodillen beschreef hij hoe hij tijdens een bezoek aan Afrika goed gecamoufleerde krokodillen op niets vermoedende slachtoffers zag azen. Hij vergeleek die krokodillen met Satan, die op onvoorzichtige jongeren haast door het dodelijk karakter van zonde te verdoezelen. Ik was 23 jaar toen ouderling Packer die toespraak hield. Susan en ik keken uit naar de geboorte van ons eerste kindje. We waren onder de indruk van zijn boodschap over zonde vermijden en de meesterlijke wijze waarop hij aan de hand van het gedrag van dieren een belangrijke geestelijke les duidelijk maakte. Susan en ik zijn ook menigmaal voor uiteenlopende opdrachten in Afrika geweest. En we hebben de prachtige dieren op dat continent kunnen bewonderen. We dachten daarbij terug aan de invloed die ouderling Packers toespraak op ons heeft gehad. Ook wij hebben het gedrag van Afrikaanse wilde dieren geobserveerd en er lessen uitgetrokken. Laat me de kenmerken en tactieken beschrijven van twee jachtluipaarden die Susan en ik op hun prooi zagen jagen. Ik wil daar enkele bevindingen op de dagelijkse naleving van het evangelie van Jezus Christus betrekken. Jachtluipaarden kunnen een topsnelheid van 120 km per uur halen en zijn daarmee de snelste landdieren ter wereld. Deze prachtige dieren kunnen vanuit stilstand in nog geen 3 seconden een snelheid van 109 km per uur bereiken. Jachtluipaarden besluipen eerst hun prooi en gaan dan in een korte sprint tot de aanval over. Susan en ik observeerden bijna 2 uur lang hoe 2 jachtluipaarden een grote groep Afrikaanse antilopen beslopen. Het lange, droge, goudbruine savannegras maakte de roofdieren vrijwel onzichtbaar terwijl ze naar een groep antilopen toeslopen. De 2 jachtluipaarden bevonden zich zo'n 90 kilometer uit elkaar, maar ze werkten nauw samen. Terwijl het ene jachtluipaard roerloos rechtop in het gras zat, kroop het andere jachtluipaard laag over de grond naar de nietsvermoedende antilopen toe. Daarna dook het jachtluipaard dat rechtop had gezeten het gras in, precies op het moment dat het andere jachtluipaard rechtop ging zitten. Dit afwisselende patroon, waarbij het ene jachtluipaard laag over de grond vooruit kroop, terwijl het andere rechtop in het gras zat, ging een tijd lang zo door. Deze listige strategie was bedoeld om de aandacht van de antilopen voor het naderende gevaar af te leiden. Zo bleven de 2 jachtluipaarden geduldig samenwerken om hun volgende maaltijd te verschalken. Tussen de grote groep antilopen en de naderende luipaarden in stonden een aantal oudere en sterkere antilopen op termietenheuvels op wacht. Vanaf die heuveltjes hadden deze waakzame antilopen een beter zicht over de grasvlakte en konden tekenen van naderend gevaar waarnemen. Toen de jachtluipaarden klaar leken om toe te slaan, maakte de hele groep antilopen zich plotseling met een draai uit de voeten. Ik weet niet of en hoe die antilopen op wacht met die groep communiceerden, maar op de een of andere manier werd er een waarschuwing gegeven en trokken alle antilopen naar een veilige plek. En wat deden de jachtluipaarden? De 2 jachtluipaarden hervatten meteen hun afwisselende patroon. 1 jachtluipaard kroop laag op de grond vooruit, terwijl het andere rechtop in het gras zat. Het jachtpatroon werd voorgezet. Ze stopten niet. Ze namen geen rust of pauze. Ze hielden zich strak aan hun strategie van afleiding en misleiding. Susan en ik zagen de jachtluipaarden in de verte verdwijnen, terwijl ze steeds dichter naar de groep toe antilopen toeslopen. Susan en ik bespraken die gedenkwaardige avond wat we gezien en geleerd hadden. We hebben er ook met onze kinderen en kleinkinderen over gesproken en er veel waardevolle lessen uitgehaald. Ik haal hier 3 van die lessen aan. Les 1. Pas op voor de bedrieglijke vermommingen van het kwaad. Jachtluipaarden zijn voor mij flitsende, aantrekkelijke en boeiende dieren. Hun gelige tot grijs-witte vacht met zwarte vlekken is een prachtige vermomming, waardoor ze hun prooi in de Afrikaanse grasvlakte vrijwel onzichtbaar kunnen besluipen. Zo kunnen ook geestelijk gevaarlijke ideeën en daden vaak aantrekkelijk en aangenaam overkomen. Ieder van ons moet oppassen voor bedrieglijk kwaad dat zich als goed voordoet. Jesaja heeft gewaarschuwd: wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. In deze tegenstrijdige tijden wordt inbreuk op de heiligheid van een mensenleven als een recht gezien en chaos als vrijheid afgeschilderd. Maar in deze laatste bedeling zijn wij gezegend met het herstelde evangelielicht dat helder in ons leven kan schijnen, waardoor we de duistere misleidingen en afleidingen van de tegenstander beter kunnen onderscheiden. Want zij die wijs zijn en de waarheid hebben ontvangen en de Heilige Geest tot hun gids hebben genomen en niet zijn misleid, voorwaar, ik zeg u, ze zullen niet worden omgehakt en in het vuur geworpen, maar zullen de dag verdragen. Les 2. Blijf wakker en wees alert. 1 ogenblik van achteloosheid of onachtzaamheid van een antilope kan een razendsnelle aanval van een jachtluipaard tot gevolg hebben. Zo maken geestelijke zelfgenoegzaamheid en laksheid ons vatbaar voor de oprukkende tegenstander. Door onze geestelijke onachtzaamheid stellen we ons aan groot gevaar bloot. Nefi beschreef hoe Satan de kinderen van God in de laatste dagen zou sussen en paaien tot valse vleeselijke gerustheid, zodat zij zouden zeggen: alles is wel in Zion. Ja, Zion is voorspoedig, alles is wel. En zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hen bedachtzaam naar de hel. Voortdurende waakzaamheid is geboden om zelfgenoegzaamheid en laksheid tegen te gaan. Waakzaam zijn wil zeggen dat we onze ogen goed open houden voor mogelijke gevaren of moeilijkheden. En onze ogen open houden wil zeggen dat we wakker blijven om te waken en te beschermen. In geestelijke zin moeten we wakker blijven en alert zijn op de ingevingen van de Heilige Geest en de signalen van de wachters op de torens die de Heer heeft aangesteld. Ja, en ook spoor ik u aan waakzaam te blijven en het gebed voortdurend indachtig te zijn, zodat u niet wordt misleid door de verzoekingen van de duivel, want zie, hij beloont u met niets goeds. Als we ons op de Heiland en zijn evangelie richten, kunnen we de neiging van de natuurlijke mens overwinnen om geestelijk in te dutten. Omdat we zijn gezegend met ogen om te zien en oren om te horen, kan de Heilige Geest onze capaciteit vergroten om te kijken en te luisteren, ook als we daar zelf geen aanleiding toe zien. Waak dan, opdat u gereed zult zijn. Les 3. Doorzie de bedoeling van de vijand. Een jachtluipaard is een roofdier dat op andere dieren jaagt. Het is en blijft steeds een roofdier. Satan is de vijand van alle rechtvaardigheid en van hen die ernaar streven de wil van God te doen. Altijd. Hij is er voortdurend op uit om de zoons en dochters van God net zo ellendig te maken als hij zelf is. Onze hemelse Vader heeft zijn plan van geluk ontwikkeld om zijn kinderen van leiding en blijvende vreugde te voorzien en ze met herrezen verheerlijkt lichaam veilig naar hun hemelse huis te loodsen. De duivel werkt hard om verwarring en onheil te stichten onder de zoons en dochters van God en om hun eeuwige vooruitgang tegen te houden. De tegenstander valt onophoudelijk die onderdelen van het plan van de Vader aan die hij het meest verafschuwt. Satan heeft geen lichaam en zijn eeuwige vooruitgang is gestopt. Net zoals een dam het water in een rivier tegenhoudt, stopt de eeuwige vooruitgang van de tegenstander, omdat hij geen stoffelijk lichaam heeft. Lucifer heeft zich vanwege zijn opstand van alle aardse zegeningen en ervaringen beroofd, die in een tabernakel van vlees en beenderen mogelijk zijn. Een van de schriftuurlijke betekenissen van het woord verdoemd slaat op zijn onvermogen om verder vooruitgang te maken en meer op onze hemelse Vader te lijken. Een stoffelijk lichaam speelt dus een wezenlijke rol in het plan van geluk van onze Vader en in onze geestelijke vooruitgang. Lucifer probeert onze vooruitgang te dwarsbomen door ons te verleiden ons lichaam op ongepaste wijze te gebruiken. President Russell M. Nelson heeft gezegd dat geestelijke veiligheid uiteindelijk schuilt in nooit de eerste verleidelijke stap zetten in een richting waar je niet heen moet gaan en iets doen wat je niet moet doen. Als mens hebben we allemaal lichamelijke begeerten die voor onze overleving noodzakelijk zijn. Die begeerten zijn absoluut essentieel voor ons voorbestaan. Dus wat doet de tegenstander? Hij valt ons aan op onze begeerten. Hij verleidt ons om te eten wat we niet moeten eten, te drinken wat niet moeten drinken en lief te hebben zoals we niet lief moeten hebben. Einde citaat. In eeuwig opzicht is het uiterst ironisch dat de tegenstander, die ongelukkig is omdat hij zelf geen lichaam heeft, ons verlokt en verleidt om net zo ongelukkig te worden door ons lichaam op ongepaste wijze te gebruiken. Zo is het werktuig dat hij zelf niet bezit en niet kan gebruiken zijn voornaamste doelwit om ons tot lichamelijke en geestelijke vernietiging te verleiden. De bedoeling van een vijand doorzien is essentieel om effectief op mogelijke aanvallen voorbereid te zijn. Opperbevelhebber Moroni doorzag de bedoeling van de Lamanieten. Daarom was hij op hun komst voorbereid en zegevierde hij. Datzelfde beginsel en die belofte is op iedere van ons van toepassing. Indien u voorbereid bent, zult u niet vrezen. En opdat u zult ontsnappen aan de macht van de vijand. We kunnen uit het gedrag van jachtluipaarden en antilopen belangrijke lessen leren. Maar laten we ook letten op de eenvoudige alledaagse gebeurtenissen waarin lessen en waarschuwingen voor ieder van ons schuilen. Laten we ernaar streven om onze geest en ons hart voor hemelse leiding door de macht van de Heilige Geest openstaan. Dan zullen we uit onze alledaagse wederwaardigheden de diepzinnigste leringen en krachtigste waarschuwingen kunnen putten die ons zullen beschermen. Er zijn krachtige gelijkenissen in zowel de schriften als in ons dagelijks leven te vinden. Ik heb er maar 3 van de vele lessen uitgelicht die Susan en ik door ons avontuur in Afrika geleerd hebben. Ik spoor u aan om over dit voorval met de jachtluipaarden en de antilopen na te denken en er nog meer lessen voor u en uw gezin uit te trekken. Bedenk altijd dat u thuis het echte centrum van evangeliestudie en beleving is. Als u in geloof naar deze aansporing handelt, zullen er geïnspireerde gedachten in u opkomen en geestelijke gevoelens in uw hart opzwellen. U zult dan inzien wat u moet doen of blijven doen, zodat u de gehele wapenrusting van God aan kunt doen, opdat u weerstand zult kunnen bieden aan de boze dag en, door alles te hebben gedaan, staande zult kunnen blijven. Ik beloof u dat de zegeningen van doeltreffende voorbereiding en geestelijke bescherming zult ontvangen, als u waakzaam blijft en het gebed voortdurend indachtig bent. Ik getuig dat we met geestelijke veiligheid en blijvende vreugde gezegend zullen worden als we op het verbondspad voorwaarts streven. En ik getuig dat de herrezen en levende heiland ons in goede en slechte tijden zal steunen en sterken. Van die waarheden getuig ik. In de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Als ik bij bekeerlingen op bezoek ga, is een van de vragen die ik ze vaak stel hoe zij en hun gezinsleden kennis maakten met de kerk en hoe het kwam dat ze zich lieten dopen. Het maakt niet uit of die persoon op dat moment actief is of al jaren niet naar de kerk is geweest. Het antwoord is altijd hetzelfde. Met een glimlach in een stralend gezicht vertellen ze hoe ze gevonden zijn. In feite lijkt het wel of ons bekeringsverhaal altijd het verhaal is van hoe we gevonden zijn. Jezus Christus is de Heer van alles wat verloren is. Hij geeft om het verlorene. Dat is vast en zeker waarom hij de 3 gelijkenissen in Lucas 15 gaf. De gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Er loopt een rode draad door al die verhalen heen. Het maakt niet uit waarom ze verloren waren. Het maakt niet eens uit of ze wel wisten dat ze verloren waren. In elk geval overheerst een gevoel van vreugde dat uitroept: wees blij met mij, want ik heb gevonden wat verloren was. Uiteindelijk is voor hem niets werkelijk verloren. Ik wil u iets vertellen wat mij uiterst dierbaar is. Het verhaal van hoe ik zelf gevonden ben. Vlak voordat ik 15 werd, nodigde mijn oom Manuel Bustos mij uit om een tijdje bij zijn gezin hier in de Verenigde Staten te logeren. Dat zou een goede gelegenheid zijn om wat Engels te leren. Mijn oom was jaren eerder tot de kerk bekeerd en hij had de geest van het zendingswerk helemaal te pakken. Dat was waarschijnlijk de reden dat mijn moeder zonder mijn medeweten met hem sprak en zei dat ze ermee instemde, maar op één voorwaarde: dat hij me niet zou overtuigen om lid van zijn kerk te worden. We waren al generaties lang katholiek en we hadden geen enkele reden dat te veranderen. Mijn oom was het er helemaal mee eens en hield zich zo goed aan zijn woord dat hij niet eens eenvoudige vragen over de kerk wilde beantwoorden. Maar wat mijn oom en zijn lieve vrouw Marjorie uiteraard niet konden vermijden, was te laten zien wat voor mensen ze waren. Ik sliep in een kamer met een grote, goed gevulde boekenkast. Ik zag dat er zo'n 200 exemplaren van het Boek van Mormon in verschillende talen in stonden. Ongeveer 20 in het Spaans. Op een dag pakte ik nieuwsgierig een Spaanstalig exemplaar van het Boek van Mormon van de plank. Het was er zo een met een hemelsblauwe zachte kaft en een afbeelding van de engel Moroni op de voorkant. Toen ik het boek opensloeg, las ik op de eerste pagina de volgende belofte: en wanneer u deze dingen ontvangt, spoor ik u aan, God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. En verder stond er: en door de macht van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alle dingen kennen. Ik vind het moeilijk uit te leggen welke uitwerking deze schriftteksten op mijn verstand en mijn hart hadden. Eerlijk gezegd was ik helemaal niet naar de waarheid op zoek. Ik was gewoon een tiener die blij met zijn leven was en van deze nieuwe cultuur genoot. Maar met die belofte in gedachten begon ik stiekem het boek te lezen. Toen ik wat meer las, begreep ik dat ik maar beter kon beginnen te bidden als ik er meer uit wilde halen. En we weten allemaal maar al te goed wat er gebeurt als je besluit om het Boek van Mormon niet alleen te lezen, maar er ook over te bidden. En dat is precies wat er met mij gebeurde. Het was zo bijzonder en zo uniek. Ja, precies hetzelfde als duizenden andere mensen over de hele wereld is overkomen. Door de macht van de Heilige Geest kwam ik te weten dat het Boek van Mormon waar was. Ik ging naar mijn oom, legde uit wat er was gebeurd en zei dat ik me wilde laten dopen. Mijn oom was stom verbaasd. Hij pakte de auto, reed naar de luchthaven, kwam terug met een ticket voor mijn vlucht terug naar huis en een briefje voor mijn moeder waar eenvoudigweg in stond: ik had hier niets mee te maken. In feite had hij gelijk. Ik was rechtstreeks door de macht van het Boek van Mormon gevonden. Velen zijn misschien door onze geweldige zendelingen ergens in de wereld gevonden. Altijd op wonderbaarlijke wijze. Of misschien zijn ze gevonden door vrienden die God bewust op hun pad had gebracht. Misschien zijn ze door iemand uit deze generatie gevonden. Of via een van hun voorouders. Hoe het ook gelopen is, om een echt persoonlijke bekering te ondergaan, moeten ze vroeg of laat allemaal door de macht van het Boek van Mormon gevonden worden en ondervinden wat daarvan uitgaat. Tegelijk moeten ze zich ernstig voornemen zich aan God toe te wijden en ernaar te streven om zijn geboden te onderhouden. Bij mijn terugkomst in Buenos Aires besefte mijn moeder dat ik me echt wilde laten dopen. Omdat ik een iets wat opstandige geest had, was ze zo verstandig om er niet tegenin te gaan, maar aan mijn kant te gaan staan. En zonder dat ze het wist, hield ze in feite zelf een doopgesprek met me. En ik geloof zelfs dat haar gesprek met mij dieper groef dan het gesprek dat de zendelingen met me voerden. Ze zei tegen mij: als je je wilt laten dopen, zal ik je steunen. Maar eerst ga ik je enkele vragen stellen en ik wil dat je daar heel goed over nadenkt en mij eerlijk antwoord geeft. Beloof je elke zondag naar de kerk te gaan? Ik zei: ja, natuurlijk doe ik dat. Heb je enig idee hoe lang de kerk duurt? Ja, zeker, zei ik. Ze antwoordde: goed, als je je laat dopen, zal ik ervoor zorgen dat je naar de kerk gaat. Toen vroeg ze me of ik werkelijk bereid was om nooit alcohol te drinken of te roken. Ik antwoordde: ja, natuurlijk. Zal ik me daar ook aan houden? Ze voegde daaraan toe: als je je laat dopen, zal ik ervoor zorgen dat je je daaraan houdt. En zo nam ze bijna alle geboden met me door. Mijn oom had mijn moeder gebeld en gezegd dat ze zich geen zorgen moest maken, dat het wel snel over zou gaan. Toen ik 4 jaar later mijn zendingsoproep kreeg voor het zendingsgebied Montevideo in Uruguay, belde mijn moeder mijn oom om hem te vragen wanneer het nou eindelijk over zou gaan. Maar eerlijk gezegd was mijn moeder sinds mijn doop gelukkiger. Ik kwam erachter dat het Boek van Mormon een cruciaal onderdeel van het bekeringsproces was, doordat ik aan een lijve ondervond dat de belofte waar is dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden. Nephi heeft als volgt het voornaamste doel van het Boek van Mormon uitgelegd. Want wij arbeiden ijverig om te schrijven, ten einde onze kinderen en ook onze broeders ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend. En dus spreken wij over Christus, wij verheugen ons in Christus. Wij prediken Christus, wij profiteren over Christus. Opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Het hele Boek van Mormon is doortrokken van dat gewijde doel. Daarom zal een lezer die besluit het onder gebed oprecht te bestuderen, niet alleen over Christus leren, maar van Christus gaan leren. Vooral als hij het besluit neemt om de kracht van het woord te proberen en het niet op grond van vooroordeel en ongeloof voortijdig af te wijzen door uitspraken van anderen over iets wat ze zelf nooit hebben gelezen. President Russell M. Nelson heeft gezegd: als ik aan het Boek van Mormon denk, denk ik aan het woord macht. De waarheden van het Boek van Mormon hebben de macht om onze ziel te genezen, troosten, helen, helpen, sterken, opbeuren en bemoedigen. Einde citaat. Vanmiddag nodig ik u allemaal uit, hoe lang u ook al lid van de kerk bent, om u door de macht van de waarheid in het Boek van Mormon te laten vinden en omarmen en dit dagelijks in uw ijverige streven naar persoonlijke openbaring te blijven doen. Doet u dat, dan zal het gebeuren. Ik getuig plechtig dat het Boek van Mormon het volle evangelie van Jezus Christus bevat en dat de Heilige Geest de waarheid ervan keer op keer zal bevestigen aan ieder die met een oprecht hart naar kennis tot heil van zijn ziel op zoek gaat. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dank u, ouderling Bednar en ouderling Alio, voor uw toespraken. Geliefde broeders en zusters, wat heerlijk om weer met u in een algemene conferentie te zijn. Eerder deze week zijn de leden van de kerk op de hoogte gebracht van procedurele aanpassingen over wie als getuige bij doop- en verzegelverordeningen mogen optreden. Graag noem ik deze drie punten. 1. Bij een plaatsvervangende doop mag iedereen die een geldige tempelaanbeveling heeft ook een aanbeveling voor beperkte toegang als getuige optreden. 2. Ieder begiftigd lid met een geldige tempelaanbeveling mag als getuige bij een verzegeling voor levende of dode optreden. 3. Ieder gedoopt lid van de kerk mag als getuige bij de doop van een levend persoon optreden. Deze wijziging geldt voor alle dopen buiten de tempel. Dit zijn procedurele aanpassingen. De onderliggende leer en verbonden zijn niet veranderd en blijven de basis van alle verordeningen vormen. Door deze veranderingen kunnen gezinnen veel meer betrokken worden bij deze verordeningen. Ik wilde ook graag met u spreken over aanpassingen met betrekking tot onze jeugd en hun leiders en leidsters. U herinnert zich dat ik de jeugd van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen heb uitgenodigd om zich aan te melden bij het jeugdbataljon van de Heer om zich in te zetten voor het grootste werk op aarde in deze tijd, de vergadering van Israël. Ik heb onze jeugd deze uitnodiging gegeven omdat ze een bijzonder talent hebben om contact met anderen te maken en overtuigend te vertellen wat ze geloven. Deze vergadering is een essentieel onderdeel van de voorbereiding van deze wereld en haar inwoners op de wederkomst van de Heer. In elke wijk wordt het jeugdbataljon van de Heer geleid door een bisschop, een toegewijde dienstknecht van God. Zijn allereerste taak is voor de jonge mannen en jonge vrouwen van zijn wijk te zorgen. De bisschop en zijn raadgevers geven leiding aan het werk van de Aaronische priesterschapsquorums en de jonge vrouwenklasse in de wijk. De aanpassingen die wij nu bekendmaken zijn bedoeld om jonge mannen en jonge vrouwen te helpen hun heilige persoonlijke potentieel te ontwikkelen. We willen ook de Aaronische priesterschapsquorums en jonge vrouwenklasse sterker maken en bisschoppen en andere volwassen leidinggevenden ondersteunen die de opkomende generatie dienen. Ouderling Quinton L. Cook bespreekt nu de aanpassingen bij de jonge mannen. Vanavond zal tijdens de algemene vrouwenbijeenkomst zuster Bonnie H. Corden, algemeen jonge vrouwenpresidente, de aanpassingen bij de jonge vrouwen bespreken. Het eerste presidium en de 12 ondersteunen eensgezind deze inspanningen om onze jeugd te versterken. Ach, wat houden we van hen en bidden voor hen. Ze zijn de hoop van Israël, Zions leger, kinderen Gods die op zijn macht steunen. We hebben werkelijk alle vertrouwen in onze jeugd. We zijn zo dankbaar voor hen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Dank u, president Nelson, dat u door openbaring die heugelijke instructies geeft voor de getuigen bij dopen en de aanwijzingen die we nu mogen geven om jongeren te sterken en hun heilig potentieel te ontwikkelen. Voordat ik die aanpassingen met u doorneem, spreken we onze oprechte waardering uit voor de uitzonderlijke manier waarop de leden op de ontwikkeling en de lopende herstelling van het evangelie hebben gereageerd. Zoals president Nelson afgelopen jaar al aanraadde, hebt u duidelijk uw vitamines ingenomen. U bestudeert thuis blijmoedig, kom dan en volg mij. U hebt ook aanpassingen in de kerk opgepakt. Leden van het ouderlingenquorum en zusters in de zustershulpvereniging voeren eensgezind het heilswerk uit. We zijn u erg dankbaar. We zijn vooral dankbaar dat onze jongeren sterk en getrouw blijven. Onze jongeren leven in een geweldige, maar moeilijke tijd. Ze hebben nog nooit voor ingrijpende keuzes gestaan. Een voorbeeld, de hedendaagse smartphone geeft toegang tot uiterst belangrijke en verheffende informatie, waaronder familiegeschiedenis en de heilige schriften. Aan de andere kant biedt hij toegang tot dwaasheid, verdorvenheid en kwaad die vroeger niet zo toegankelijk waren. Om onze jongeren te helpen hun weg door dit doolhof van keuzes te vinden, heeft de kerk 3 goed doordachte brede initiatieven ontwikkeld. Ten eerste is het leerplan verbeterd en meer op thuis gericht. Ten tweede is er een programma voor kinderen en jongeren opgezet dat aantrekkelijke activiteiten en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling biedt. Net afgelopen zondag is het door president Nelson, president Ballard en de algemene functionarissen gepresenteerd. Een derde initiatief bestaat uit organisatorische veranderingen om onze bisschoppen en andere leidinggevenden meer op de jongeren te richten. Die extra aandacht moet een krachtige geestelijke impuls geven en onze jongeren helpen om het jeugdbataljon te worden waar president Nelson om gevraagd heeft. Deze initiatieven en de aanpassingen die de afgelopen 2 jaar zijn aangekondigd zijn geen op zichzelf staande wijzigingen. Elke aanpassing is een integraal onderdeel van een samenhangend patroon om de heiligen te zegenen en hen voor te bereiden God te ontmoeten. Eén onderdeel van dat patroon betreft de opkomende generatie. Onze jongeren wordt gevraagd om op jongere leeftijd meer verantwoordelijkheid op zich te nemen, zonder dat ouders en leidinggevenden overnemen wat jongeren zelf kunnen doen. Vandaag kondigen we organisatorische veranderingen voor jongeren op wijk- en ringniveau aan. Zoals president Nelson heeft uitgelegd, zal zuster Bonnie H. Gordon vanavond de veranderingen voor jonge vrouwen bespreken. Eén doel van deze veranderingen dat ik nu zal bespreken is om Aaronisch priesterschapsdragers, quorums en quorumpresidiums te sterken. Deze veranderingen brengen onze praktijk in overeenstemming met leren verbonden 107 vers 15, waar staat: de bisschop vormt het presidium van deze Aaronische priesterschap en draagt de sleutels of het gezag daarvan. Een van de schriftuurlijke taken van de bisschop is de priesters te presideren en raadsvergadering met hen te houden om ze de plichten van hun ambt te leren. Daarnaast is de eerste raadgevende bisschop verantwoordelijk voor de leraren concreet en de tweede raadgever voor de diakenen. Daarom worden de jonge mannenpresidiums op wijkniveau opgeheven om wat we doen overeen te laten stemmen met deze openbaring en de leerverbonden. Deze trouwe broeders hebben veel goeds tot stand gebracht en wij spreken onze waardering voor hen uit. We hopen dat de bisschoppen zich sterker de priesterschapstaken van de jonge mannen zullen concentreren en hen in hun quorumplichten zullen bijstaan. Er zullen capabele jonge mannenadviseurs worden geroepen om quorumpresidiums van de Aaronische priesterschap en de bisschop in hun taken te assisteren. We hebben er vertrouwen in dat met deze uiterst gerichte aandacht voor de jongeren meer jonge mannen en jonge vrouwen de uitdaging zullen aangaan en dat zij op het verbondspad zullen blijven. In het geïnspireerde patroon van de Heer is de bisschop verantwoordelijk voor iedereen in de wijk. Hij is zowel de jongeren als de ouders tot zegen. Een bisschop ondervond dat hij een jongeman die hij hielp om zijn verslaving aan pornografie te overwinnen alleen met zijn bekering kon helpen als hij de ouders hielp om liefdevol en begripvol te reageren. De genezing van deze jongeman was een genezing voor het gezin en werd mogelijk doordat de bisschop zich voor het gezin als geheel inzette. De jongeman is nu een waardig Melchizedeks priesterschapsdrager en voltijdszendeling. Zoals dit verhaal suggereert, zullen deze aanpassingen bisschoppen en hun raadgevers in staat stellen om zich op hun kerntaken met betrekking tot de jongeren en het jeugdwerk te concentreren. De machten en plichten van de Aaronische priesterschap tot het middelpunt van het leven en de doelen van elke jongeman maken. Deze aanpassingen zullen ook de taken van het quorumpresidium in de Aaronische priesterschap en hun rechtstreekse rapportage aan de bisschop benadrukken. Volwassen leiders motiveren om het quorumpresidium met de Aaronisch priesterschap te assisteren en begeleiden bij het grootmaken van de macht en het gezag van hun ambt. Zoals ik al zei, doen deze aanpassingen niets af aan de verantwoordelijkheid van de bisschop voor de jonge vrouwen. Zoals president Nelson zojuist heeft gezegd, de allereerste taak van de bisschop is voor de jonge mannen en jonge vrouwen van zijn wijk te zorgen. Hoe zullen onze geliefde hardwerkende bisschoppen deze taak vervullen? Zoals u zich zult herinneren, zijn de Melchizedische priesterschapsquorums in 2018 aangepast om nauwer met de ZTV samen te werken, zodat ouderlingen, quorums en zustershulpverenigingen onder leiding van de bisschop taken op zich kunnen nemen die in het verleden veel van zijn tijd in beslag namen. Die taken zijn zendingswerk, tempelwerk en familiegeschiedenis in de wijk en een groot deel van de bediening aan wijkleden. De bisschop mag sommige taken niet delegeren. Bijvoorbeeld de jongeren. Zijn taak als rechter. De zorg voor behoeftigen. En het toezicht op financiën en materiële zaken. Maar dit zijn er minder dan we vroeger misschien hebben gedacht. Zoals ouderling Jeffrey R. Holland afgelopen jaar bij de aankondiging van de aanpassingen aan de Melchizedekse priesterschapsquorums heeft uitgelegd. De bisschop blijft uiteraard de presiderende hoogpriester van de wijk. Maar dankzij deze nieuwe structuur van ouderlingenquorum en ZTV kan hij het werk van de Melchizedekse priesterschap en de zustershulpvereniging presideren zonder dat hij hun werk doet. Bijvoorbeeld, een ZTV-president en de quorum-president ouderlingen kunnen op aanwijzing een grotere rol op zich nemen in de begeleiding van volwassenen. En een jonge vrouwenpresidente kan dat in haar begeleiding van jonge vrouwen ook. Hoewel alleen de bisschop als rechter kan optreden, hebben deze andere leidinggevenden ook recht op openbaring uit de hemel om met problemen te helpen waar geen tussenkomst van een rechter voor nodig is en die niets met mishandeling of misbruik te maken hebben. Dat betekent echter niet dat de jonge vrouw niet met de bisschop of met haar ouders kan of mag praten. De bisschop richt zich vooral op de jongeren. Maar betekent wel dat een jonge vrouwenleidster de beste persoon kan zijn om in de behoeften van een bepaalde jonge vrouw te voorzien. De bisschop besteedt net zoveel aandacht aan jonge vrouwen als aan jonge mannen. Maar wij zijn ons bewust van de kracht die uitgaat van sterke, betrokken jonge vrouwenleidsters die liefhebben en begeleiden. Maar niet de rol van klaspresidiums overnemen en jongeren juist helpen om in die rol te slagen. Zuster Corden zal vanavond nog meer bijzondere veranderingen voor de jonge vrouwen bekendmaken. Ik kondig echt alvast aan dat de jonge vrouwenpresident in de wijk voortaan rechtstreeks aan de bisschop rapporteert en met hem overlegt. In het verleden kon deze taak aan een raadgever gedelegeerd worden, maar voortaan is degene die in de wijk de presiderende sleutels draagt rechtstreeks voor de jonge vrouwen verantwoordelijk. De ZTV-presidenten blijft rechtstreeks onder de bisschop resorteren. Op algemene ringniveau blijven jonge mannen presidiums bestaan. Op ringniveau wordt een hoge raadslid jonge mannen president en gaat hij samen met de hoge raadsleden die zijn toegewezen aan de jonge vrouwen in het jeugdwerk deel van het Aaronisch priesterschap jonge vrouwencomité van de ring uitmaken. Deze broeders werken in dit comité samen met het jonge vrouwenpresidium van de ring. Met een raadgever van de ringenpresident als voorzitter is dit comité nu belangrijker, want veel programma's en activiteiten in het nieuwe initiatief voor kinderen en jongeren zijn op ringniveau. Deze hoge raadsleden kunnen op aanwijzingen van het ringpiso op dezelfde manier een hulpbron voor de bisschop en de Aaronische priesterschapsquorum zijn als de hoge raadsleden voor de ouderlingenquorums in de wijk. Een aanverwante kwestie is dat een ander hoge raadslid als zondagsschoolpresident van de ring zal optreden en zo nodig zitting in het APJV-comité van de ring kan nemen. Nadere organisatorische veranderingen zullen verder uitgelegd worden in informatie die aan leidinggevenden wordt toegestuurd. Het gaat om deze veranderingen. Het jongerencomité van de bisschop wordt vervangen door een jongerenwijkraad. De term wekelijkse activiteitenavond wordt vervangen door jonge vrouwenactiviteiten, AP-quorumactiviteiten of jongerenactiviteiten. En die worden zo mogelijk wekelijks gehouden. Het wijkbudget voor jongerenactiviteiten wordt gelijk over de jonge mannen en jonge vrouwen verdeeld. Op basis van het aantal jongeren in elke organisatie. Aan het jeugdwerk wordt een toereikend bedrag voor activiteiten toegekend. Op alle niveaus, wijk, ring en algemeen, zullen we de term organisatie in plaats van hulporganisatie gebruiken. Zij die op algemeen niveau leiding geven aan de organisaties van de zustershulpvereniging, jonge vrouwen, jonge mannen, jeugdwerk en zonder school worden voortaan algemene functionarissen genoemd. Zij die organisaties op wijk- en ringniveau leiden, worden wijkfunctionarissen en ringfunctionarissen genoemd. De aankondigingen van vandaag mogen worden doorgevoerd zodra gemeenten, wijken, districten en ringen er klaar voor zijn, maar uiterlijk op 1 januari 2020. Gecombineerd en geïntegreerd met eerdere aanpassingen vormen deze nieuwe aanpassingen een geestelijke en organisatorische inzet die aansluit bij onze leer om elke man, vrouw, jongere en kind te helpen met het volgen van het voorbeeld van onze heiland, Jezus Christus, zodat ze vooruitgang op het verbondspad kunnen maken. Geliefde broeders en zusters, ik beloof en getuig dat deze brede aanpassingen onder leiding van een geïnspireerde president en profeet, Russell M. Nelson, elk lid van de kerk zullen inspireren en sterken. Onze jongeren zullen grote geloof in heiland ontwikkelen, tegen de verleidingen van de tegenstand beschermd worden en voorbereid worden om de moeilijkheden van het leven onder ogen te zien. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Het koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 6, Verlosser van Israël. Na de samenzang kunnen we luisteren naar broeder Mark L. Pace, die in april als algemeen zondagsschoolpresident is gesteund. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen L. Todd Bunch en de Jorge M. Alvarado van de 70. Dit is de 189ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Thank you.
Wat is het fijn om samen aan deze geweldige algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deel te nemen. Het is een zegen om de zin en de wil van de Heer door de leringen van zijn profeten en apostelen te ontvangen. President Russell M. Nelson is de levende profeet van de Heer. We zijn ontzettend dankbaar voor zijn geïnspireerde raad en leiding die we vandaag ontvangen hebben. Ook ik wil u vandaag mijn getuigenis geven. Ik getuig van God, onze eeuwige Vader. Hij heeft ons lief en waakt over ons. Door zijn plan van geluk kunnen we naar de aarde komen en uiteindelijk bij hem terugkeren. Ik getuig ook van Jezus Christus. Hij is Gods enige geboren Zoon. Hij heeft ons van de dood gered en verlost ons van zonde als we in hem geloven en ons bekeren. Zijn oneindige zoenoffer voor ons maakt de onsterfelijkheid en het eeuwig leven mogelijk. God zij dank voor de weergaloze gave van zijn goddelijke Zoon. Heiligen der laatste dagen in de hele wereld hebben de gelegenheid om Jezus Christus in zijn tempels te aanbidden. Een van die tempels wordt momenteel in het Canadese Winnipeg gebouwd. Mijn vrouw Annemarie en ik bezochten in augustus het bouwterrein. De ontwerpen zijn prachtig en de tempel zal er schitterend uitzien. Maar je kunt in Winnipeg of waar ook ter wereld geen schitterende tempel bouwen zonder een stevige fundering. Vanwege de vries- en dooicyclus in Winnipeg was het moeilijk om te bepalen wat de beste fundering voor de tempel was. Men besloot uiteindelijk dat de fundering uit 70 stalen pijlers omhuld met beton zou bestaan. Die pijlen zijn bijna 20 meter lang en hebben een diameter van 30 tot 50 centimeter. Ze worden ongeveer 15 meter de grond ingedreven tot ze het rotsgesteente bereiken. Zo vormen de 70 pijlers een stevige fundering voor de prachtige Winnipeg-tempel. Als heiligen der laatste dagen streven we naar een vergelijkbare fundering. Een geestelijk fundament voor onze reis door dit leven en terug naar onze hemelse thuis. Dat fundament is op de rots van onze bekering tot de Heer Jezus Christus gebouwd. We denken daarbij aan deze leringen van Helaman in het Boek van Mormon. En nu, mijn zonen, bedenk, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon van God, dat jullie het fundament moeten bouwen. Zodat wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, die geen macht over jullie zullen hebben om jullie neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop jullie zijn gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. We leven gelukkig in een tijd waarin profeten en apostelen ons over de heiland Jezus Christus leren. Volgen we hun raad, dan bouwen we een stevig fundament op Christus. President Russell M. Nelson gaf ons in 2018 in zijn openingswoord van de Algemene Oktoberconferentie deze waarschuwing. Het permanente doel van de kerk is alle leden te helpen meer geloof in onze Heer Jezus Christus en zijn verzoening te krijgen. Hen te helpen bij het sluiten en onderhouden van hun verbonden met God en hun gezin te versterken en verzegelen. In de complexe wereld van vandaag is dat niet gemakkelijk. De aanvallen van de tegenstander op het geloof en op ons en onze gezinnen nemen exponentieel toe. Om geestelijk te overleven hebben we eigen strategieën en proactieve plannen nodig. Na president Nelson's boodschap introduceerde ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen: kom dan en volg mij voor personen en gezinnen. Hij zei onder meer het volgende: het nieuwe boek voor thuisstudie, Kom dan en volg mij, is geschreven om ieder de kans te bieden thuis het evangelie te leren. Dit boek is voor alle personen en gezinnen in de kerk bestemd. Ons doel is een dusdanige balans tussen de kerk en de gezinsbeleving te brengen, dat geloof en spiritualiteit en diepe bekering tot onze hemelse Vader en de Heer Jezus Christus enorm toenemen. In januari begonnen heiligen der laatste dagen in de hele wereld het Nieuwe Testament te bestuderen met Kom dan en volg mij als leidraad. Dankzij het wekelijks schema Helpt, kom dan en volg mij ons om de schriften, het evangelie en de leringen van profeten en apostelen te bestuderen. Het is een fantastisch hulpmiddel. Wat stellen we na 9 maanden van de wereldwijde schriftstudie vast? We stellen vast dat heiligen der laatste dagen meer geloof en toewijding aan de Heer Jezus Christus ontwikkelen. Personen en gezinnen nemen in de loop van de week de tijd om de woorden van onze heiland te bestuderen. De zondagse evangelielessen worden interessanter omdat we thuis de schriften bestuderen en in de kerk inzichten uitwisselen. We zien meer vreugde en eenheid in het gezin doordat we de schriften niet slechts lezen, maar dieper bestuderen. Ik heb het genoegen gehad om met veel kerkleden over hun ervaringen met Kom dan en volg mij te praten. Hun boodschappen van geloof vullen mijn hart met vreugde. Ik wil u graag enkele opmerkingen van verschillende leden voorlezen. Een vader zegt, ik vind Kom dan en volg mij fijn omdat het me de gelegenheid biedt om tot mijn kinderen van de heiland te getuigen. Een kind uit een ander gezin zegt, ik kan naar het getuigenis van mijn ouders luisteren. Een moeder verklaart, we hebben inspiratie gekregen over hoe we God op de eerste plaats kunnen stellen. We dachten eerst dat we er geen tijd voor hadden. Nu ervaren we hoop, vreugde, gemoedsrust en succes op onverwachte manieren. Een echtpaar merkt op, onze schriftstudie is nu heel anders. We leren meer dan nooit tevoren. De Heer wil dat we een andere kijk op krijgen. De Heer is ons aan het voorbereiden. Een moeder zegt, het is fijn dat we samen dezelfde dingen leren. Vroeger lazen we, nu leren we. Een zuster geeft ons dit inzicht. Vroeger waren de schriften een aanvulling op de les. Nu is de les een aanvulling op de schriften. Een andere zuster zegt, ik voel dat het een verschil maakt. Ik vind het nu makkelijker om met anderen over Jezus Christus en mijn geloof te praten. Een grootmoeder merkt op, ik bel mijn kinderen en kleinkinderen 's zondags op en dan vertellen we elkaar wat er uitkomt dan en volg mij hebben geleerd. Een zuster zegt, kom dan en volg mij, geef me het gevoel dat de heiland me persoonlijk dient. Het is door de hemel geïnspireerd. Een vader zegt, als we kom dan en volg mij gebruiken, zijn we als de Israëlieten die bloed op hun deurposten smeerden en zo hun gezin tegen de verderver beschermden. Broeders en zusters, het is fijn om met u te praten en te horen dat kom dan en volg mij een positieve invloed op u heeft. Ik wil u bedanken voor uw toewijding. Bestuderen we de schriften met kom dan en volg mij als leidraad, dan verdiepen we onze bekering tot Jezus Christus en zijn evangelie. We hebben niet gewoon 1 uur minder kerk en 1 uur meer schriftstudie thuis. Onze evangeliestudie vindt de hele week plaats. Een zuster zegt, het is niet de bedoeling dat de kerk 1 uur korter is, maar dat die 6 dagen langer wordt. Laten we nog even stilstaan bij de waarschuwing van onze profeet, president Nelson, tijdens zijn openingswoord in de algemene oktoberconferentie van 2018. De aanvallen van de tegenstander op het geloof en op ons en onze gezinnen nemen exponentieel toe. Om geestelijk te overleven hebben we eigen strategieën en proactieve plannen nodig. Op zondagmiddag ongeveer 29 uur later sloot hij de conferentie met deze belofte. Als u uw woning ijverig tot een centrum van evangeliestudie omvormt, zal de invloed van de tegenstander in uw leven en uw gezin afnemen. Hoe kunnen de aanvallen van de tegenstander exponentieel toenemen, terwijl zijn invloed tegelijkertijd afneemt? Dat is mogelijk. Kerkleden in de hele wereld maken het mee, omdat de Heer zijn volk op de aanvallen van de tegenstander voorbereidt. Kom dan en volg mij, is de verdedigingsstrategie en het proactieve plan van de Heer. President Nelson heeft gezegd, het nieuwe, thuisgerichte en kerkgesteunde, geïntegreerde leerplan zal in elk gezin krachten vrijmaken. Maar we moeten wel ons uiterste best voor doen. We moeten onze woning bewust en zorgvuldig in een heiligdom van geloof veranderen. Want president Nelson heeft ook gezegd, we zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen geestelijke groei. De Heer bereidt ons door middel van Kom dan en volg mij voor op de zware tijden waarin we ons nu bevinden. Diepe en blijvende bekering. En helpt ons om dat vaste fundament te leggen. En als de mensen op dat geloof bouwen, kunnen zij niet vallen. Dat fundament is ons getuigenis dat stevig op de rots van onze bekering tot de Heer Jezus Christus is gevestigd is. Mogen wij door onze dagelijkse schriftstudie versterkt worden, zodat we in aanmerking komen voor de beloofde zegeningen. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Onze zoon Daniel werd erg ziek op zijn zending in Afrika. Ze brachten hem naar een kliniek met beperkte voorzieningen. Toen we zijn eerste brief aan ons na zijn ziekte lazen, hadden we ontmoediging van zijn kant verwacht. Maar hij schreef: zelfs op de eerste hulpafdeling voelde ik me heel rustig. Ik heb nog nooit zo'n bestendig en veerkrachtig geluk ervaren. Toen mijn vrouw en ik dat lazen, werden we emotioneel. Bestendig en veerkrachtig geluk. We hadden geluk nooit op die manier horen beschrijven. Maar we begrepen wat hij bedoelde. We wisten dat het geluk dat hij beschreef meer dan louter plezier of een opgetogen stemming was. Hij doelde op de gemoedsrust en vreugde die we krijgen als we ons aan God overgeven en ons vertrouwen in alle dingen in hem stellen. We hebben zelf ook meegemaakt dat God onze ziel geruststelde en ons hoop in Christus gaf, ook in moeilijke en onzekere tijden. Lehi legt uit dat Adam en Eva zonder de val in een staat van onschuld zouden zijn gebleven zonder vreugde, want zij kenden geen ellende. Maar zie, alle dingen zijn gedaan in de wijsheid van hem die alle dingen weet. Adam viel opdat de mensen zouden zijn en de mensen zijn opdat zij vreugde zullen hebben. Moeilijkheden en verdriet bereiden ons op paradoxale wijze voor op grote vreugde als we op de Heer en zijn plan voor ons vertrouwen. Dat beginsel wordt prachtig verwoord door een dichter uit de 13e eeuw. Smart bereidt je voor op vreugde. Alles wordt grondig uit je huis weggeveegd, zodat er plaats voor nieuwe vreugde komt. Alle vergeelde bladeren worden uit de takken van je hart geschud, zodat er nieuwe groene bladeren kunnen groeien. De verrotte wortels worden uitgerukt, zodat nieuwe verborgen wortels de ruimte krijgen. Wat voor smart je hart ook beroert, er komt iets veel beters voor in de plaats. De profeet president Russell M. Nelson heeft gezegd: de vreugde die de Heiland ons biedt en onze beproeving zal slechts kort duren en ons toewijden aan onze baten. Einde citaat. We kunnen grotere vreugde krijgen. Goede nieuws van het evangelie is niet de belofte van een leven zonder verdriet en moeilijkheden, maar van een leven dat zin en betekenis heeft. Een leven waarin onze ellende en benauwingen kunnen worden verzwolgen door de vreugde in Christus. De Heiland heeft gezegd: in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zijn evangelie is een boodschap van hoop. Smart in combinatie met hoop in Jezus Christus stelt blijvende vreugde in het vooruitzicht. We kunnen het verhaal van de reis van de Jaredieten naar het beloofde land vergelijken met onze levensreis. De Heer beloofde de broer van Jared en zijn volk: ik zal voor u uitgaan naar een land dat verkieselijk is boven alle landen van de aarde. Hij droeg ze op om boten te bouwen. Dat deden ze vervolgens gehoorzaam overeenkomstig de aanwijzingen van de Heer. Maar de broer van Jared maakte zich gaandeweg zorgen dat het bootontwerp van de Heer niet voldoende was. Hij riep uit: o Heer, ik heb het werk volbracht dat u mij geboden hebt en ik heb de boten gemaakt zoals u mij hebt gewezen. En zie, o Heer, er is geen licht. O Heer, wilt u ons dit grote water in duisternis laten oversteken? Hebt u uw ziel wel eens op die manier bij God uitgestort? Als u probeert naar de geboden van de Heer te leven en de rechtvaardige verwachtingen niet uitkomen, hebt u zich dan wel eens afgevraagd of u dit leven in duisternis moet doorbrengen? De broer van Jared uitte daarna nog zijn nog grotere zorg of ze in de boten wel in leven zouden blijven. Hij riep uit: en wij zullen ook omkomen, want wij kunnen er niet in ademen, behalve de lucht die erin is. Zijn uw moeilijkheden ook wel eens zo verstikkend dat u zich afvraagt hoe u de dag doorkomt, laat staan hoe u naar uw hemelse huis kunt terugkeren? De Heer werkte eerst samen met de broer van Jared aan een oplossing voor zijn zorgen. Daarna legde hij uit: u kunt dit grote diep niet oversteken, tenzij ik u voorbereid op de golven van de zee en de winden die zijn uitgegaan en de watervloeden die zullen komen. De Heer maakte duidelijk dat de Jaredieten uiteindelijk het beloofde land niet zonder hem konden bereiken. Ze stonden niet zelf aan het roer. Ze konden de grote diepzee alleen oversteken door hun vertrouwen in hem te stellen. Door die ervaringen en lessen van de Heer kregen het geloof en het vertrouwen van de broer van Jared kennelijk meer diepgang. Merk op dat zijn gebeden geen vragen en zorgen meer bevatten, maar uitingen van geloof en vertrouwen. Ik weet, o Heer, dat u alle macht bezit en alles kunt doen wat u maar wilt voor het welzijn van de mens. Zie, o Heer, u kunt dat doen. Wij weten dat u in staat bent grote macht te tonen die klein lijkt voor het begrip van de mens. Er staat dat de Jaredieten vervolgens aan boord gingen van hun boten en zee kozen, zich toevertrouwend aan de Heer, hun God. Ze vertrouwden zich dus toe en gaven zich over aan God. De Jaredieten gingen niet aan boord omdat ze precies wisten hoe alles op hun reis zou uitpakken. Ze gingen aan boord omdat ze hadden geleerd om op de macht, Gods goedheid en barmhartigheid van de Heer te vertrouwen. Ze waren bereid zichzelf en eventuele twijfels of angsten aan de Heer over te geven. Een tijdje geleden durfde onze kleinzoon Eep niet op een neerbewegend carouseldier te zitten. Hij zat liever op een dier dat niet bewoog. Zijn grootmoeder kon hem uiteindelijk overtuigen dat het veilig was. Hij vertrouwde haar en kroop erop. En zei vervolgens met een grote glimlach: ik voel me niet veilig, maar ik ben het wel. Misschien voelde de Jaredieten zich ook zo. Godvertrouwen lijkt aanvankelijk niet altijd veilig, maar het leidt tot vreugde. De reis was geen pretje voor de Jaredieten. Ze werden vele malen in de diepte van de zee begraven wegens de huishoge golven die zich over hen uitstortten. Toch staat er dat er voor hen de wind nooit ophield te waaien in de richting van het beloofde land. Het is soms moeilijk te bevatten, vooral op de momenten dat de tegenwind sterk en de zee turbulent is. Maar we kunnen troost putten uit de kennis dat God ons in zijn oneindige goedheid altijd naar huis toe leidt. Er staat verder: aldus werden zij voortgedreven en geen zeemonster kon hen breken, nog kon een walvis hun schade toebrengen en ze hadden voortdurend licht. Het zij boven water, het zij onder water. We leven in een wereld waarin de monsterlijke golven van de dood, lichamelijke en psychische aandoeningen en allerlei beproevingen en benauwingen op ons inbeuken. Toch kunnen ook wij door geloof en bewust vertrouwen in Jezus Christus voortdurend licht hebben, of we ons nu boven of onder water bevinden. Wij hebben de verzekering dat God ons voortdurend naar het beloofde land voortdrijft. Terwijl ze in de boten heen en weer werden geslingerd, zongen de Jaredieten de Heer lof toe en zij dankten en prezen de Heer de gehele dag. En wanneer het nacht werd, hielden zij niet op de Heer te prijzen. Ze waren zelfs in hun benauwingen dankbaar en blij. Ze waren nog niet in het beloofd land aangekomen, maar ze verheugden zich wel in de beloofde zegening. Dat kwam door hun bestendige en veerkrachtige vertrouwen in hem. De Jaredieten werden 344 dagen op het water voortgedreven. Kunt u zich dat indenken? Vertrouwen op de Heer betekent ook vertrouwen in zijn timing. Daar komen geduld en volharding bij kijken die de levensstormen trotseren. Uiteindelijk landden de Jaredieten op de kust van het beloofde land. En toen zij voet op de kust van het beloofde land hadden gezet, bogen zij zich op het oppervlak van het land neer en verootmoedigden zich voor de Heer en vergoten tranen van vreugde voor het aangezicht van de Heer wegens de overvloed van zijn tedere barmhartigheden jegens hem. Als wij aan boord gaan en ons geloof uiten in zijn voorziening en zijn belofte om ons veilig thuis te brengen. Als we onze verbonden trouw zijn, zullen ook wij eens veilig thuis aankomen. Dan zullen we voor de Heer buigen tranen van het vreugde, verdriet of de overvloed van zijn tedere barmhartigheden. Ik getuig dat we voor bestendig en veerkrachtig vertrouwen in Jezus Christus en zijn verheven doeleinden kunnen kiezen. Dan zal hij ons de verlangde verzekering geven, onze ziel geruststellen en ons doen hopen op onze bevrijding in hem. Ik getuig dat Jezus de Christus is. Zijn genade is genoeg. Hij is het licht, het leven en de hoop van de hele wereld. Hij zal ons niet laten vergaan. In de naam van Jezus Christus, amen.
Bood een kerklid aan om ons gezin van Puerto Rico naar Salt Lake City te vliegen, zodat we ons in de tempel konden laten verzegelen. Maar al gauw werden er hindernissen opgeworpen. Een van mijn zussen, Marifiet, werd ziek. Mijn ouders vroegen ongerust in gebed wat ze moesten doen en voelden de ingeving om de reis toch te ondernemen. Ze vertrouwden erop dat er over ons gezin gewaakt zou worden en dat we gezegend zouden worden als we naar de ingeving van de Heer luisterden. En dat gebeurde. Wat voor hindernissen we op ons pad ook tegenkomen, we kunnen erop vertrouwen dat Jezus Christus een weg voor ons bereidt als we in geloof voorwaarts gaan. God heeft beloofd dat allen die hun verbonden met hem naleven, te zijner tijd al zijn beloofde zegeningen zullen ontvangen. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: sommige zegeningen komen vroeg, andere komen laat. Andere komen pas in de hemel. Maar voor hen die het evangelie van Jezus Christus omarmen, komen ze. Moroni heeft geschreven dat geloof datgene is waarop men hoopt, maar dat men niet ziet. Daarom betwist niet omdat u niet ziet. Want u ontvangt geen getuigenis dan na de beproeving van uw geloof. We moeten ons afvragen, hoe gaan we zo goed mogelijk met onze beprovingen om? President Nelson heeft in zijn eerste openbare toespraak als president van de kerk gezegd: als nieuw presidium willen wij beginnen met de uitkomst in gedachten. Om die reden spreken wij vandaag tot u vanuit een tempel. De uitkomst waar ieder van ons naar streeft is begiftigd te worden met macht in een huis van de Heer. Als gezin aan elkaar verzegeld te worden, trouw aan verbonden die in een tempel zijn gesloten, waardoor wij in aanmerking komen voor de grootste gave van God, het eeuwige leven. De verordeningen van de tempel en de verbonden die u sluit zijn de sleutel tot het versterken van uw leven, uw huwelijk en gezin en uw vermogen om de aanvallen van de tegenstander te weerstaan. Uw aanbidding in de tempel en uw werk in de tempel voor uw voorouders zal u zegenen met meer individuele openbaring en gemoedsrust en zal uw voornemen versterken om op het verbondspad te blijven. Volgen we Gods stem en zijn verbondspad, dan zal hij ons in onze beproevingen sterken. Onze reis naar de tempel jaren geleden was moeilijk, maar toen we eindelijk bij de Salt Lake Tempel aankwamen, zei mijn moeder vol vreugde en geloof: het komt goed. De Heer zal ons beschermen. We werden aan elkaar verzegeld en mijn zus herstelde van haar ziekte. Dat gebeurde pas nadat het geloof van mijn ouders was beproefd en toen we naar de ingevingen van de Heer hadden geluisterd. Het voorbeeld van mijn ouders beïnvloedt onze familie nog steeds. Hun voorbeeld bracht ons de redenen van de evangelieleer bij en liet ons inzien wat de betekenis, het doel en de zegeningen van het evangelie zijn. Als we de redenen van het evangelie van Jezus Christus begrijpen, kunnen we onze beproevingen met geloof doorstaan. Uiteindelijk is alles wat God ons aanmoedigt en gebiedt te doen een uiting van zijn liefde voor ons en van zijn verlangen om ons de zegeningen te geven die hij voor de getrouwen in petto heeft. We mogen niet aannemen dat onze kinderen uit zichzelf het evangelie leren. Het is onze taak om ze dat te leren. Helpen wij kinderen om hun keuzevrijheid verstandig te gebruiken, dan kunnen wij hen met ons voorbeeld inspireren om zelf het goede te kiezen. En als zij goed leven, helpen zij op hun beurt hun kinderen weer om zelf te ontdekken dat het evangelie waar is. Jonge mannen, jonge vrouwen, ga op zoek naar goddelijke waarheid en probeer het evangelie te begrijpen. President Nelson heeft onlangs gezegd: in welke wijsheid schiet u tekort? Volg het voorbeeld van de profeet Joseph. Ga naar een rustige plek. Verootmoedig u voor God. Stort uw hart bij uw hemelse Vader uit. Wend u tot hem voor een antwoord. Vraag je liefdevolle hemelse Vader om leiding. Luister je naar de raad van levende profeten. En observeer je het voorbeeld van rechtschapen ouders. Dan kun jij ook een sterke geloofsschakel in je familie worden. Ouders met kinderen die het verbondspad hebben verlaten, leg ze eens rustig de evangelieleringen uit. Begin daar nu mee. Het is nooit te laat. Ons voorbeeld van een rechtschapen leefwijze kan een groot verschil maken. President Russell M. Nelson heeft gezegd: als heiligen der laatste dagen zijn we eraan gewend geraakt om de kerk te zien als iets wat in onze kerkgebouwen gebeurt en wordt gesteund door wat er thuis gebeurt. We moeten dat patroon bijstellen. Het is tijd voor een thuisgerichte kerk, gedragen door het kerkleven in onze wijk- en ringgebouwen. Het verhaal gaat dat een vrouw zich erg zorgen maakte omdat haar zoon te veel snoepte. Hoe vaak ze hem ook daarop aansprak, hij bleef maar doorsnoepen. Totaal gefrustreerd besloot ze met haar zoon naar een wijs man te gaan die hij respecteerde. Ze benaderde hem en zei: meneer, mijn zoon eet te veel snoep. Wilt u hem alstublieft aanraden om geen snoep meer te eten? Hij luisterde aandachtig naar de vrouw en zei tegen haar zoon: ga naar huis en kom over 2 weken terug. De vrouw en haar zoon gingen naar huis. Ze vroeg zich stom verbaasd af waarom hij de jongen niet had gevraagd om geen snoep te eten. 2 weken later keerde ze terug. De wijze man keek de jongen aan en zei: jongen, je moet geen snoep meer eten. Dat is ongezond. De jongen knikte en beloofde om ermee op te houden. De moeder van de jongen vroeg: waarom hebt u hem dat 2 weken geleden niet gezegd? De wijze man glimlachte: 2 weken geleden had ik zelf nog te veel snoep. Deze man was integer in zijn levenswijze en wist dat zijn advies alleen indruk zou maken als hij er zelf naar leefde. We hebben een grotere invloed op onze kinderen als zij ons getrouw op het verbondspad zien voortgaan. De profeet Jacob uit het Boek van Mormon is een voorbeeld van dergelijke rechtschapenheid. Zijn zoon Enos heeft over de uitwerking van zijn vaders leringen geschreven: zie, het geschiedde dat ik Enos, wetende dat mijn vader een rechtvaardig man was, want hij onderwees mij in zijn taal en in de lering en terechtwijzing van de Heer, en gezegend zij de naam van mijn God daarvoor, en de woorden die ik mijn vader dikwijls had horen spreken aangaande het eeuwige leven en de vreugde van de heiligen drongen tot diep in mijn hart door. De moeders van de jeugdige strijders leefden het evangelie na en hun kinderen waren vol overtuiging. Hun aanvoerder zei daarover: hun moeders hadden hun geleerd dat als zij niet twijfelden, God hen zou bevrijden. En zij gaven de woorden van hun moeders voor mij weer en zeiden: wij twijfelen er niet aan dat onze moeders het wisten. Enos en de jeugdige krijgers werden door het geloof van hun ouders gesterkt, waardoor ze de beproevingen van hun eigen geloof beter konden doorstaan. Wij zijn in onze tijd gezegend met het herstelde evangelie van Jezus Christus, wat ons opbeurt als we ontmoedigd of bezorgd zijn. We weten dat onze trouwe inzet op de tijd van de Heer vrucht zal dragen als we bij de beproeving van ons geloof doorzetten. Onlangs vergezelden mijn vrouw en ik ouderling David A. Bednar na de inwijding van de Port-au-Prince Tempel in Haiti. Onze zoon Jorge ging met ons mee en vertelde me later: geweldig pa, zodra ouderling Bednar aan het inwijdingsgebed begon, voelde ik warmte en licht in de ruimte komen. Door dat gebed snapte ik het doel van de tempel veel beter. Het is echt het huis des Heren. In het Boek van Mormon leert Nefi ons dat de Heer ons zal sterken als we er naar verlangen om zijn wil te kennen. Er staat, en het geschiedde dat ik, Nefi, zeer jong zijnde, ook een groot verlangen had om de verborgenheden van God te kennen. Daarom riep ik de Heer aan. En zie, hij kwam tot mij en verzachtte mijn hart, zodat ik al de woorden geloofde die mijn vader had gesproken. Daarom stond ik niet tegen hem op, zoals mijn broers. Broeders en zusters, laten wij onze kinderen en alle mensen om ons heen helpen om Gods verbondspad te volgen, zodat de Geest hen kan onderwijzen en hun hart kan verzachten, zodat ze hem hun hele leven willen volgen. Als ik aan het voorbeeld van mijn ouders denk, besef ik dat ons geloof in de Heer Jezus Christus ons de weg terug naar ons hemels thuis wijst. Ik weet dat wonderen pas na de beproeving van ons geloof komen. Ik getuig van Jezus Christus en zijn zoenoffer. Ik weet dat Hij onze heiland en verlosser is. Hij kwam met onze hemelse vader op die ochtend in het voorjaar van 1820 bij de jonge Joseph Smith, de profeet van de herstelling. President Russell M. Nelson is de profeet van onze tijd. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken en het koor dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. En we zijn dankbaar voor de geïnspireerde organisatorische veranderingen die zijn aangekondigd. Wij herinneren de jeugdwerkmeisjes, jonge vrouwen en ZFV-zusters aan de vrouwenbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum begint. De uitzending van Music and the Spoken Word vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. De slotspreker van deze bijeenkomst is ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor Thy Spirit, Lord, has stirred our souls. Het slotgebed wordt door ouderling Craig C. Christensen van de 70 uitgesproken.
Dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, mogen wij aan het einde van deze bijeenkomst het getuigenis in ons hart bewaren dat vandaag van de beginselen van het evangelie van Jezus Christus is gegeven. We zijn gezegend dat we deze heilige tijd samen hebben om onze belofte aan de Heer Jezus Christus te versterken. Dat wij zijn dienaren zijn en dat Hij onze heiland is. Het belang van beloften en verbonden aangaan en naleven telt zwaar voor me. Hoe belangrijk vindt u het om u aan uw woord te houden? Om vertrouwd te worden? Om te doen wat u hebt beloofd? Om uw heilige verbonden na te komen? Om integriteit te hebben? Door onze beloften aan de Heer en anderen na te komen, bewandelen we het verbondspad naar onze Vader in de hemel en voelen we zijn liefde. Onze Heiland Jezus Christus is ons grote voorbeeld in beloften en verbonden aangaan en naleven. Hij kwam naar de aarde en beloofde de wil van zijn vader te doen. Hij onderwees de evangeliebeginselen in woord en daad. Hij boette voor onze zonden, zodat wij opnieuw kunnen leven. Hij heeft al zijn beloften waargemaakt. Kunnen we dat ook over ieder van ons zeggen? Wat zijn de gevaren als we een beetje bedriegen, een beetje afglijden of niet helemaal onze toezeggingen nakomen? Of als we ons van onze verbonden afkeren, zullen anderen dankzij ons voorbeeld tot Christus komen? Houdt u zich altijd aan uw woord? Belofte nakomen is geen gewoonte. Het is een eigenschap van een discipel van Jezus Christus zijn. Omdat Hij onze zwakheden kent, heeft de Heer ons beloofd. Welnu, wees welgemoed en vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. Ik heb zijn aanwezigheid gevoeld wanneer ik geruststelling, troost, geestelijk inzicht of kracht nodig had. En ik ben erg nederig gestemd en dankbaar voor zijn goddelijke gezelschap. De Heer heeft gezegd, iedere ziel die zijn zonden verzaakt en tot mij komt en mijn naam aanroept en mijn stem gehoorzaamt en mijn geboden onderhoudt, zal mijn aangezicht zien en zal weten dat ik ben. Dat is misschien wel zijn ultieme belofte. Ik heb al jong geleerd hoe belangrijk het is om me aan mijn woord te houden. Bijvoorbeeld toen ik in de houding stond om de belofte van de scouts op te zeggen. Onze samenwerking met de Boy Scouts of America, die nu op zijn einde loopt, zal een belangrijke, blijvende uitwerking op mij en de kerk hebben. Aan de scoutingorganisatie, aan de talrijke mannen en vrouwen die zich ijverig als scoutleiders voor de scouts hebben ingezet, aan de moeders, hier is echt een eerbetoon nodig, weet u, en aan de jonge mannen die aan scouting hebben gedaan, zeggen wij dank u. In deze bijeenkomst hebben onze geliefde profeet, president Nelson en ouderling Cook aanpassingen aangekondigd, waardoor onze aandacht op de jongeren wordt gericht en onze organisaties op geopenbaarde beginselen worden afgestemd. En afgelopen zondag hebben president Nelson en president Ballard het nieuwe programma voor kinderen en jongeren van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen aan de hele kerk uitgelegd. Het is een wereldwijd programma dat de nadruk op onze Heer en Heiland Jezus Christus legt. Het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen zijn eensgezind wat deze nieuwe koers betreft. En ik getuig persoonlijk dat de Heer ons bij elke stap heeft geleid. Ik ben enthousiast dat de kinderen en de jongeren van de kerk deze geïntegreerde focus op hen, zowel thuis als in de kerk, kunnen ervaren. Door evangeliestudie, dienstbetoon en activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. Het jongerenthema voor het jaar 2020 gaat over de klassieke belofte van Nefi, gaan en doen. Hij schreef, en het geschiedde dat ik, Nefi, tot mijn vader zei, ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat hij hun gebiedt. Hoewel die belofte lang geleden is uitgesproken, houden we ons er in de kerk nu ook aan. Gaan en doen wil zeggen dat we de wegen van de wereld overstijgen, persoonlijke openbaring ontvangen en ernaar handelen, met hoop en geloof in de toekomst rechtschapen leven, verbonden sluiten en nakomen om Jezus Christus te volgen en daarbij onze liefde voor Hem, de Heiland van de wereld, laten groeien. Een verbond is een wederzijdse belofte tussen ons en de Heer. Als lid van de kerk sluiten we bij onze doop een verbond om de naam van Jezus Christus op ons te nemen en zoals Hij te leven. Net zoals de mensen die zich in de wateren van Mormon lieten dopen, verbinden wij ons ertoe zijn volk te worden, dat we gewillig zijn elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn, gewillig zijn te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben en om te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen waar we ons ook mogen bevinden als getuigen van God op te treden. Onze bediening aan elkaar in de kerk weerspiegelt onze toezegging om die beloften te eren. Als we aan het avondmaal deelnemen, hernieuwen we het verbond om zijn naam op ons te nemen en beloven we om ons te verbeteren. Onze dagelijkse gedachten en daden, zowel groot als klein, zijn een weerspiegeling van onze toewijding aan Hem. Zijn heilige belofte aan ons luidt, en indien u mij altijd indachtig bent, zult u mijn geest bij u hebben. Mijn vraag is, houden we ons aan onze beloften en verbonden, of zijn ze soms halfslachtige toezeggingen, terloops gesloten en gemakkelijk verbroken. Als we tegen iemand zeggen, ik zal voor u bidden, doen we dat dan? Als we toezeggen, ik zal er zijn om te helpen, zijn we er dan? Als we onszelf ertoe verplichten om een schuld te betalen, betalen we die dan? Als we onze hand opsteken om een medelid in een nieuwe roeping te steunen, wat inhoudt dat we hem of haar ook daadwerkelijk steunen, doen we dat dan? Toen ik jong was, zat mijn moeder op een avond aan de voet van haar bed naast me. Ze legde vurig uit hoe belangrijk het is om het woord van wijsheid na te leven. Ik weet uit de ervaringen van anderen, jaren geleden zei ze dat we geestelijkheid en gevoeligheid kunnen kwijtraken als we het woord van wijsheid niet naleven. Ze keek me recht in de ogen en haar woorden drongen diep in mijn hart door. Beloof mij vandaag, Ronnie, ze noemde me Ronnie, dat je altijd het woord van wijsheid zult naleven. Dat heb ik haar toen plechtig beloofd en ik heb die belofte altijd nageleefd. Die toezegging hielp me toen ik in mijn jeugd met mijn vrienden omging en jaren later toen ik me in zakenkringen bevond waar de alcohol rijkelijk vloeide. Ik nam van tevoren een belangrijke beslissing om Gods wetten te gehoorzamen en ik hoefde daar nooit op terug te komen. De Heer heeft gezegd, ik de Heer ben gebonden wanneer u doet wat ik zeg. Maar wanneer u niet doet wat ik zeg, hebt u geen belofte. Wat zegt hij tegen wie het woord van wijsheid naleven? We krijgen de belofte van gezondheid, kracht, wijsheid, kennis en engelen die ons zullen beschermen. Enkele jaren geleden waren mijn vrouw en ik in de Salt Lake Temple voor de verzegeling van een van onze dochters. Toen we met een jongere dochter, die nog niet oud genoeg was om de ceremonie bij te wonen, bij de tempel stonden, bespraken we hoe belangrijk het is om in de heilige tempel van God verzegeld te worden. Net zoals mijn moeder me jaren eerder had geleerd, zeiden we tegen onze dochter, we willen dat je veilig in de tempel verzegeld wordt. En we willen dat je belooft dat je, als je je eeuwige partner vindt, met hem afspreekt om in de tempel verzegeld te worden. Ze gaf ons haar woord. Ze heeft sindsdien gezegd dat ons gesprek en haar belofte haar hebben beschermd en haar eraan herinnerd hebben wat het belangrijkst was. Later sloot ze heilige verbonden toen ze in de tempel aan haar man verzegeld werd. President Nelson heeft gezegd, als we heilige verbonden sluiten en nauwgezet nakomen, neemt de macht van de heiland in ons toe. Onze verbonden binden ons aan hem en geven ons goddelijke macht. Als we onze beloften aan elkaar nakomen, zijn we meer geneigd om onze beloften aan de Heer na te komen. Denk aan wat de Heer heeft gezegd. Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Laten we samen enkele voorbeelden van beloften uit de schriften doornemen. Ammon en de zonen van Mozia in het boek van Mormon beloofden het woord van God te prediken. Toen Ammon door de Lamanieten werd gegrepen, werd hij voor de Lamanitische koning Lamoni gebracht. Hij beloofde de koning, ik zal uw dienstknecht zijn. Toen de rovers de schapen van de koning kwamen stelen, hakte Ammon hun armen af. De koning was zo verbaasd dat hij naar Ammons evangelieboodschap luisterde en zich bekeerde. Ruth in het Oude Testament beloofde haar schoonmoeder, waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Ze kwam haar belofte trouw na. De barmhartige Samaritaan in de gelijkenis in het Nieuwe Testament beloofde de herbergier het volgende. Als hij voor de gewonde reiziger zou zorgen, wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Zoram in het boek van Mormon beloofde met Nefi en zijn broers de wildernis in te trekken. Nefi tekende op, en het geschiedde toen Zoram ons een eed had gezworen, dat onze vrees aangaande hem verdween. En hoe zit het met de oude, aan de vaderen gedane belofte, zoals in de schriften staat? Het hart van de kinderen zal zich tot hun vaders wenden. In het voorsterfelijke leven hebben we een belofte gedaan om Israël aan beide zijden van de sluier te helpen vergaderen. Ik citeer, we werden een partner van de Heer, heeft ouderling John A. Witso jaren geleden uitgelegd. De uitvoering van het plan werd toen niet alleen het werk van de Vader en de Heiland, maar ook ons werk. Einde citaat. De vergadering is het belangrijkste wat er nu op aarde gebeurt, zei president Nelson toen hij de wereld rondreisde. Als we het over de vergaderingen hebben, hebben we het over deze fundamentele waarheid. Ieder kind van onze hemelse Vader, aan beide kanten van de sluier, verdient het om de boodschap van het herstelde evangelie te horen. Einde citaat. Als apostel van Jezus Christus besluit ik met een uitnodiging en een belofte. Eerste uitnodiging. Ik nodig u uit om oprecht na te denken over uw beloften en verbonden met de Heer en anderen. Wetend dat uw belofte onverbrekelijk is. Ten tweede beloof ik u dat als u dit doet, de Heer uw woorden zal bevestigen en uw daden zal zegenen, wanneer u er met onvermoeide ijver naar streeft om uw leven, uw gezin en de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen op te bouwen. Hij zal bij u zijn, mijn geliefde broeders en zusters, en u kunt er in vol vertrouwen naar uitkijken dat u in de hemel wordt ontvangen, waardoor u bij God kunt wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. Deze dingen zijn waar, want de Heere God heeft dat gesproken. Daarvan getuig ik en dat beloof ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Onze eeuwige Vader in de hemel, we houden van u, Vader, en zijn dankbaar voor de gelegenheid om de boodschappen van deze bijeenkomsten te voelen en te leren. We zijn dankbaar voor de getuigenissen van de Heiland, uw Zoon, onze Verlosser. We houden van Hem. We denken in het bijzonder aan het grote bataljon van de kerk en de boodschappen die hen tot zegen zullen zijn als zij anderen tot zegen zijn. Wij kennen hun toewijding, hun verlangens en hun geloof. Wij bidden voor hun ouders en hun leiders over wie vandaag is gesproken, hun bisschoppen en die met hen dienen, dat zij dit grote geestelijke potentieel van het bataljon zal voeden bij de vergadering van het verstrooide Israël. We zijn dankbaar voor uw Zoon en de belofte van zijn wederkomst. Mogen wij altijd gericht zijn op onze eigen voorbereiding in spiritualiteit en toewijding. Zegen ons, Vader, dat wij de profetenzieners en openbaarders zullen volgen. Wij zijn zo dankbaar voor president Nelson en zijn leiderschap en visie. Onder de inspiratie van de hemel. Deze zegeningen, daarvoor uiten wij dankbaarheid en erkennen uw hand in al het goede in ons leven. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Dit was een uitzending van de 189e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een gecombineerd koor van leden uit Ringen in Provo, Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.